in de eerste Korinthebrief. Maar eerst Matthäus 5 en daarvan lees ik vers 13 tot en met vers 16. Ik denk wel een bekend gedeelte. Het gaat over het zout van de aarde. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. En dan 1 Korinthe 2, de eerste vijf versen. Het is een brief van Paulus. 1 Korinthe 2, en ik lees vanaf het eerste vers. En Paulus schrijft daar: en ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Tot zover de schriftlezingen. Ik heb dit maar als thema voor vanmorgen meegenomen. Je bent het zout van de aarde, maar wat als jij als zout, zeg maar, je smaak verloren hebt? Het is een heel bekend gedeelte in Matthäus en ik denk dat er ongetwijfeld over gesproken is en daarom wil ik daar niet overdreven lang bij staan. Ik zou wat langer stil willen staan bij de woorden die Paulus ons aanreikt in de Korinthebrief. En ik kom straks wel op het thema terug. Ik zou best wel een tijdje willen stilstaan bij vers 2 van dit gedeelte waar Paulus zegt: want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Je moet je voorstellen dat Paulus, die heeft natuurlijk in zijn leven al het nodige meegemaakt. Hij is opgegroeid eigenlijk aan de voeten van Gamaliel. En Gamaliel was niet de eerste rabbijn, dat was best wel een hoogstaand leermeester. Dus je zou kunnen zeggen, hij is opgeleid in een van de beste theologische scholen, zouden we dat vandaag de dag zeggen. En als we dan zien hoe dat effect heeft in het leven van Paulus, dan is de eerste keer dat we over Paulus, toen noemden we hem nog Saulus, lezen in Handelingen 7 en 8. En dan, daar worden we daar nog niet echt overdreven vrolijk van. Want hij is dan wel een echt Joods gelovige. Maar hij wendt alles wat hij geleerd heeft aan om, in eerste instantie maar eens even de jassen vast te houden van de fariseeërs die Stefanus gaan stenigen. En daarna lezen we dat Saulus aan de slag gaat om vooral de gemeente te vervolgen. Volledig gemotiveerd en gegrond in wat hij geloofde. In wat hij dacht, wat hij geleerd had. En we weten gelukkig dat de Heer hem heeft aangesproken toen hij onderweg was naar Damascus. Dan valt hij van het paard, wordt hij 3 dagen blind. En de Heer spreekt hem dan ook aan van, weet je, ik heb jou nodig om mijn werk te doen hier op aarde en om het heil te verkondigen, uiteindelijk ook aan de heidenen. En het zegenende werk van Paulus, daar mogen we eigenlijk elke dag uit plukken. Hij heeft ons nogal wat brieven nagelaten. Er zijn 13 brieven, sommigen zeggen 14 als je de Hebreeënbrief ook aan Paulus toeschrijft. Maar die discussie hoeven we hier niet te voeren. Hij heeft ons behoorlijk wat werk nagelaten. En het zijn, zeg maar, prachtig mooie brieven van heel verschillende aard. En ook in hele verschillende omstandigheden. En ik zeg het wel eens vaker, als je de Filippense brief leest. En je leest, zeg maar, het is eerste hoofdstuk vers 9 tot en met 11. Ja, dan word je eigenlijk wel ongelooflijk bemoedigd door het gebed wat hij voor die Filippense doet. En dat hij ze juist toejuicht om te groeien in liefde. En dat dat alleen maar kan door kennis en fijngevoeligheid. En dat geen doel op zich is, maar dat je daarmee juist leert onderscheiden waar het op aankomt in dit leven. En dat je juist leert onderscheiden dat, zeg maar, dat wat je mag doen en waarvoor je mag leven, dat het tot eer van God is. En dat tot eer van God en tot de heerlijkheid van God leven en dat ons eigen leven, zeg maar, daartoe bedoeld is, dat kunnen we op ongelooflijk veel plekken vinden in de brieven die Paulus schrijft. En zo ook, zeg maar, in de brief die hij aan de Corinthiërs schrijft. En dan moet je weten dat die Corinthiërs, dat is wij noemen ze Corinthiërs, maar het zijn gelovigen, heidenen en joden die tot geloof zijn gekomen in de stad Corinthe. En de stad Corinthe was een levendige handelsstad, ook best wel een grote stad. Maar er gebeurde eigenlijk alles wat God verboden had. Een beetje zoals Nederland, zou je kunnen zeggen, vandaag de dag. Een hoge levensstandaard, de welvaart en het welzijn was ongekend hoog. En ze leefden daar behoorlijk op los. En in die stad komen mensen tot geloof. En die vormen dan een geloofsgemeenschap. En die geloofsgemeenschap die heeft wel een klein beetje coaching en begeleiding nodig. En we weten, wij hebben twee brieven die Paulus heeft geschreven aan de Corinthiërs. Maar we weten dat er minimaal, zeg maar, een briefwisseling geweest die bestaat uit, ja, zeg maar, minimaal 5 brieven. En ja, hoe weten we dat dan? Nou, dat kun je opmaken, dan moet je de Korinthebrief maar eens lezen. Dat is de eerste huiswerkopdracht voor komende week. Leg je Bijbel op je nachtkastje en lees gewoon de Korinthebrief. Dan wordt ons duidelijk dat Paulus refereert naar een aantal dingen, weet je wel, die de Korinthiërs in een brief weer aan hem hebben gevraagd. Of dat weer een reactie is geweest. En als je het je voorneemt om, zeg maar, die Korinthebrief te lezen, dan kom je er ook achter dat de brief, hoe zal ik het eens netjes zeggen? Nou, laat ik het maar zo zeggen zoals het in me opkomt. De gemeente in Korinthe krijgt flink op zijn donder. Er gebeurden echt een aantal dingen die waren niet in overeenstemming, zeg maar, met zoals God het bedoeld heeft. En zoals Paulus het eigenlijk ook en de zijne het leren. En wat hij dan doet, is dat hij die Korinthiërs daar op aanspreekt. En dat doet hij in alle liefde, maar hij gebruikt ook wel heldere en duidelijke woorden. En wij zeggen dan wel eens, ja, maar dat is toch wel hard. Ja, het lijkt hard, maar het is meer duidelijk. En duidelijkheid komt soms wel eens hard aan. Ja, ik kan het niet anders helpen, maar zo is het nou eenmaal. En je zou kunnen zeggen dat, zeg maar, die eerste twee hoofdstukken zijn nog wat inleidende hoofdstukken. En dan is het natuurlijk geweldig dat hij, zeg maar, in dat hoofdstuk 2. Ja, dan moet ik zeggen, weet je wel, wij hebben zelf die hoofdstukken eraan aangevoegd. Maar je zou kunnen zeggen dat het eerste gedeelte van Paulus inleidende woorden zijn. En dan zegt hij dus, zeg maar, in deze inleidende woorden die we net hebben gelezen, dat het centrum van alles, van ons hele geloven, is Christus. Dat is waar het om draait. En dat betekent dat als je de Bijbel leest, of je leest hem in het Oude Testament of in het Nieuwe Testament, je leest het in Genesis of in Openbaring, die hele Bijbel en al die Bijbelboeken, die wijzen heen naar Christus. En die gekruisigd. En dat is, zeg maar, ongelooflijk belangrijk dat hij ons dat, zeg maar, dat hij dat zo benadrukt. Omdat, dat doet hij later naar die Korinthe regelmatig, omdat hij, zeg maar, die Korinthe dan steeds weer verwijst naar Christus. Weet je wel, wij hebben ook wel eens als gemeente dat we bepaalde dingen vinden, of dat we vinden dat we bepaalde dingen moeten doen. Dan kunnen we daar allemaal onze gedachten bij hebben. Maar, zeg maar, de beste motivatie is eigenlijk dat we de dingen doen omwille van Christus. Dus op het moment dat de dingen die wij als gemeente doen, op het moment dat we die kunnen leiden, dat die leiden naar Christus en kunnen verwijzen naar Christus, weet je wel, dan kun je er gevoeglijk van aannemen, weet je wel, dat we bij de bron zitten. Als het gaat over, zeg maar, de dingen die wij hebben toegevoegd, of de dingen die, weet je, die echt van ons uitkomen, dan moet je je 3 keer achter je oren krabben en je afvragen van, zijn we hier wel bezig met zoals Gods woord is bedoeld? En daarom zegt Paulus hier dat hij zelf ook had voorgenomen om niets anders te weten dan Christus. Het gaat echt om Christus en die gekruisigd. Niet alleen om Jezus. Daar zal ik straks nog wat over zeggen. Waarom niet? En het is eigenlijk een geweldig evangelie. En het is eigenlijk de belangrijkste taak ook die Paulus die Corinthiërs als opdracht meegeeft om daarvan te getuigen. En het mooie van de brieven van Paulus is dat het zijn niet brieven die alleen maar bedoeld zijn voor de gemeentes aan wie die schrijft. Het zijn rondzendbrieven. Dus die brieven die werden ook doorgezonden naar andere gemeentes. En vandaag de dag zijn ze ook doorgezonden naar ons. En wij hebben ze dan in prachtig mooie boekvorm in de Bijbel. En we mogen daar elke dag en zeker op de zondag uit putten. En ook tot ons komt die boodschap dat zeg maar, het centrum van ons doen en laten is Christus. En dat het meest wezenlijke, de grootste opdracht die ook wij als zijn discipelen krijgen, is om het evangelie te verkondigen. Vandaag de dag in deze tijd. Het mooie is dat Paulus ook een klein beetje omschrijft hoe dat bij hem gaat in die evangelieverkondiging. Hè? Dus hij zegt aan de ene kant, we stellen Christus centraal. En dan zegt hij eigenlijk, hij begint in dat eerste vers te zeggen van broeders, toen ik bij u kwam ben ik niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Hè, dus hij gebruikt eigenlijk niet volzinnen. Hij gebruikt niet zeg maar, goed doordachte zinnen. Zeg maar. Laat ik het maar even op die manier zeggen. En dat hij dat zegt, dat heeft er vooral mee te maken dat zeg maar, de wijze waarop in die tijd zeg maar, redenvoeringen werden gedaan, dat waren goed doordachte zeg maar, redenaars die dat deden. Die hadden al die zinnen en elk woord was goed doordacht. Wat ze zeiden. En het moest helemaal perfect en volmaakt zijn. Dat was altijd dat streven. En er ging heel veel energie zitten in het mooi en het perfect maken van dat verhaal. En daarvan zegt Paulus van, niet met voortreffelijkheid van woorden. Maar ik breng u Christus. En dan zegt hij in 3, en ik was bij u in zwakheid en vrees en beven. Weet je, het gaat niet altijd in geweldige omstandigheden. Het gaat niet altijd als je op de toppen van de berg loopt dat je dan over Christus spreekt. Maar het gaat ook over de moeilijke momenten. En dat kun je echt in het leven van Paulus zien. Op het moment dat hij door de Heer gegrepen wordt en dat de Heer tegen hem zegt van ik heb jou nodig en bedoeld om het evangelie te verkondigen onder de heidenen, dan lezen we dat Paulus niets anders doet dan dat en dat hij zich niet in de luren laat leggen zeg maar, door welke omstandigheid waar hij in verkeert. He, dus als hij in de gevangenis zit, hij moordt niet, hij zeurt er niet over, hij gaat zingen, hij gaat het evangelie verkondigen. Als hij schipbreuk leidt, hij moordt niet, hij zeurt niet, hij gaat het evangelie verkondigen. Alle momenten zeg maar, dat Paulus zeg maar, dat doet, is zo ongelooflijk mooi om te zien. En eigenlijk een geweldig voorbeeld waar we ons vandaag de dag ook aan mogen optrekken. In zwakheid en in vrees en beven, zegt hij dan. In vers 4 zegt hij, en mijn spreken en mijn prediking bestonden niet uit overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. En wat hij hier eigenlijk zegt is, weet je wel, we kunnen aan de ene kant het zo mooi maken als we het zelf willen. We kunnen een PowerPoint gebruiken. Maar aan de andere kant, het gaat om dat wat de geest ons geeft te spreken. En dat we mogen steunen en mogen ervaren dat die geest, zeg maar, dat het woord in geest en kracht bij ons is. En dat we dat mogen overdragen. En op het moment dat je als gelovige weet, en dat weten we uit Gods woord, dat zijn geest in je is, mag je er ook van uitgaan dat het de geest is die voor je spreekt. Ja, zal dan iemand zeggen, ja, maar wat nou als ik toch mijn eigen woorden spreek? Nou, dat is nou het geweldige van de Heere God. Hij heeft ons aan elkaar gegeven. Dus als ik hier nu een aantal dingen zeg die niet in overeenstemming met zijn geest, dan hoop ik toch dat iemand van u opstaat en tegen mij zegt van, Hin, dat is leuk en aardig, maar volgens mij klopt het niet wat je zegt. Hè, want zo zijn we ook aan elkaar gegeven. En dat mag hier tijdens de preek. Je mag hier gewoon praten. Weet je, het mooie is dat Paulus deze woorden aan die Corinthiërs geeft. En die geeft ze eigenlijk aan ons mee. En dat betekent dus dat we ons mogen afvragen op welke wijze mogen wij dat evangelie nu verkondigen. En dat is misschien een vraag die je wel vaker hebt gesteld. Maar je kan de vraag ook anders zeggen. Misschien in de zin van, op welke wijze wordt het evangelie vandaag de dag nog onder ons verkondigd? En wie zijn eigenlijk de evangelisten van vandaag? Nou, daar komen ze. Nee, dat is niet het verkeerde plaatje. Want het is namelijk de cast van The Passion. Ja, ik weet niet of je het al wist, maar de cast van de Passion. Ja, en ik dacht, het is misschien wel goed om even zeg maar, dat verhaal van de Passion aan te halen. En datgene wat er rond de Passion gebeurt, want het is tenslotte in Roermond. En de komende weken, daarvan weet ik zeker dat het gesprek van de dag zal zijn. He, dat of op je werk, of in de straat, of overal je komt, daar gaan dingen worden gezegd over de Passion. Laat ik het van tevoren zeggen, ik ga hier geen pleidooi houden voor de Passion, zoals die gevierd wordt. Ik ben niet voor en ik ben niet tegen. Maar ik ga er wel een paar dingen over zeggen. In de relatie, zeg maar, tot zeg maar, dit tekstgedeelte. He, je moet je voorstellen, de Passion zoals wij dat vandaag de dag kennen. Nee, dan moet ik het iets anders zeggen, want de Passion zoals wij dat in de kerk kennen is wat anders dan de Passion zoals we dat in de wereld kennen, in de Nederlandse wereld. Want voor de Nederlandse wereld is de Passion een mediaspectakel zo rond Pasen. En dat is fantastisch om daarnaar te kijken. En het is inmiddels de 10e keer dat we het gaan uitzenden. En dat gebeurt dan in Roermond. En weet je, en die spanning onder het Nederlandse volk wordt helemaal opgebouwd. Hè. Dus we beginnen eerst eens vast te stellen van waar gaan we het komende jaar doen? Roermond, heel Limburg is blij. Weet dat? En dan komt er zo'n moment, weet je wel, dat de cast wordt zeg maar, bekendgemaakt. En de cast zijn dan zeg maar, de spelers, de acteurs en de zangers die een bijdrage gaan leveren zeg maar, aan, dat, aan dit verhaal. En dan komen we zeg maar, bij de BN'ers terecht van vandaag de dag. Mensen die ongelooflijk bekend, die we kennen van, zeg maar, van tv. En je houd maar eens in de gaten in de media, weet je wel. Dat wordt langzamerhand opgebouwd en er komen steeds meer fragmenten te zien. En straks wordt ook nog duidelijk wie de discipelen worden. Want deze Johnny de Mol staat er geloof ik bij. Dat is straks degene die het verhaal vertelt. Treintje Oosterhuis, die speelt Maria. Althans, die speelt Maria, die zingt de liederen. Tim Akkermans, die helemaal vooraan staat. Die heeft de rol van Jezus toebedeeld gekregen. En dan hebben we Jan Kooijman. Die was Petrus, geloof ik. En dan staat die jongen, die kent ik niet helemaal uit mijn hoofd, dat is Judas. En dan staat, de enige bekende is, evangelisch bekend is Bert van Leeuwen. En Bert van Leeuwen loopt eigenlijk mee met die stoet. Hè? Is er iemand die de Passion nog nooit gezien heeft? Zijn er een paar, hè? Nou, het gaat als volgt. Ook in Roermond zal het zo zijn. Op het Munsterplein, dat is eigenlijk het hoofdplein. En wat er gaat gebeuren is dat er ergens op een andere plek uit Roermond een groot kruis wordt gedragen. Zal ik straks een afbeelding van laten zien. En die wordt door een stoet mensen gedragen naar dat plein. En daartussendoor worden eigenlijk allemaal, wordt het Goede Vrijdag verhaal verteld. Laat ik het maar zo uitdrukken. En dat wordt verteld aan de hand van liedjes. En die liedjes, dat zijn niet de liedjes van Johan de Heer of uit Opwekking of van Sela. Dat zijn zeg maar liedjes die door Nederlandse artiesten worden gezongen. Hè. Denk aan de liedjes van Marco Borsato, Guus Meeuwis en noem ze eigenlijk allemaal maar op. En ze hebben het meeste brein, Erik van Tijn, gevonden om die arrangementen heel mooi te maken. En om zeg maar bijpassende teksten, hè, dus zeg maar die liedjes te kiezen die heel goed passen bij de Bijbelse teksten. Laat ik het maar even zo op die manier zeggen. Nou. Welke liedjes dat worden, dat is een en al mediaspectakel. We worden helemaal meegenomen naar Witte Donderdag. 9 april is dat uit mijn hoofd, geloof ik. Dat die Passion wordt uitgezonden. Het is een gigantische hype is het inmiddels geworden in Nederland. En trekt zeg maar miljoenen kijkers. Ik wil ons nog even herinneren aan de woorden van Paulus. Vers 1. Toen ik bij u kwam, ben ik niet gekomen om u met voortreffelijke woorden of wijsheid en getuigenis voor God te verkondigen. Weet je, het staat, dat wat er gebeurt, weet je wel, rondom de Passion, wat wij Passion noemen, staat wat dat betreft in een best wel schril contrast met wat Paulus hier schrijft. Weet je wel, de Evangelische Omroep en de NCV KRO tegenwoordig ook, die doen het samen. Het bisdom is er nu ook bij betrokken, dat is natuurlijk ook logisch. Weet je wel, er wordt zoveel aandacht besteed aan de vorm en de wijze hoe het verhaal wordt overgebracht, dat je je af en toe wel zou kunnen vragen, gaat het niet ten koste van de inhoud van het verhaal? Hoe zit dat dan? Weet je, en dan is dat de volgende huiswerkopdracht. Ga maar eens na, als je de komende weken op tv iets hoort over de Passion, ga maar sturven hoe vaak het gaat over de inhoud. En hoe vaak het eigenlijk gaat over hoeveel camera's er wel niet gebruikt worden. Hoe hoog de kijkcijfers wel niet zijn van de mensen die zijn. Maar het gaat ook om bijvoorbeeld over deze dingen. Dit komt uit nu.nl geloof ik. Dat is een interview wat ze hebben gehouden met Tim Akkerman. Dat is de persoon zeg maar, die de rol van Jezus gaat vertolken. En die zegt dan, voor veel mensen was Jezus een goede coach en aanvoerder die iets wilde veranderen in plaats van geweld te gebruiken. Die met overtuiging zijn hart volgde en die goede bedoelingen mee had. Daar herken ik mezelf in. Ik ben zelf geen wereldleider die op de barricade springt, maar ik bewandel mijn wegen, mijn eigen weg, die ook voor mijn omgeving stelsel helderder wordt. En dat voelt goed. Dat is, hij gelooft niet. Maar hij speelt wel de rol van Jezus. Dit is wat de Volkskrant op een gegeven moment schrijft. Naar aanleiding van zeg maar, dat interview met Tim Akkerman. Dan zegt hij, de Volkskrant zegt dan, we zouden het geruststellend kunnen zien. Ooit hoopte de EO langs de weg van de populaire cultuur het christendom, het evangelie binnen te brengen. Dat was de intentie van het brengen van de Passion. En wat er nu eigenlijk gebeurt, weet je wel, is dat het een averechts effect heeft. En dat het gewoon veel meer gaat over zeg maar, de cultuur en over zeg maar, de wijze waarop wij invulling geven aan de Passion, die eigenlijk inmiddels al zo ver weg staat van dat waar de Passion daadwerkelijk zeg maar, voor staat. Weet je, en dit is wat dan in de media rondgaat. En dit zijn nog maar, zeg maar twee voorbeelden. Een ander voorbeeldje. Wil je de Passion zien? Nou, dit is de cast. Weet je, het wordt ons gewoon echt helemaal in alles gevreven dat we er vooral maar weet je, op die manier naar kijken. En dat we dat het daarom gaat. En dat we, waar gaat het eigenlijk over? Vorig jaar stond er dit. Dordrecht was in 2019 de decor van de Passion. Miljoenen mensen zagen hoe Edwin Jonker indruk maakte als Jezus. En hoe Lucas Hamming zich ontpopte als de meest sexy Judas ooit. Om even iets te zeggen over het evangelie vandaag de dag. Ik denk dan. Nou ja, die hoort er ook nog bij. Nee, iedereen kent Johnny de Mol. Maakt hele mooie programma's. Het zijn ook, bedoel, niet iedereen houdt van mij. Hij maakt hele mooie programma's. Down with Johnny. Ik vind het echt een fantastisch zo'n mooi programma. En hij gaat zeg maar, het evangelie. Hij gaat het vertellen. Hij is de verteller. Er wordt ongelooflijk veel aandacht besteed aan alles zeg maar, rondom die Passion. Zeg maar, rondom het verhaal. Er wordt heel veel aandacht besteed aan het promoten van het mediaspectakel, opdat we maar zoveel mogelijk kijkers krijgen. Ik heb er niks. Ik bedoel, voor mij is er niks mis mee hoor. Dat mensen allerlei pogingen ondernemen om zoveel mogelijk kijkers te trekken. Laat wel zijn, daar zal ik niks over zeggen. Maar ik zeg wel wat over wat onze intenties zijn. En wat is uiteindelijk ook de boodschap die wij willen overbrengen. En dan wordt dat om nog maar even met Paulus' woorden te spreken. Er wordt in het verhaal van de Passion en de wijze waarop het gebracht wordt heel veel menselijke wijsheid gebruikt. Ongelooflijk veel. En, weet je, en het gaat ongelooflijk weinig over de inhoud. En ik vind dat ik een klein beetje recht heb van spreken. Want je zou kunnen zeggen, ja, jij bent kritisch, dan moet je naar de EO. Nou, ik heb jaren in de ledenraad van de EO gezeten. Ook op de momenten dat de Passion werd uitgezonden. En ik heb ook op verschillende momenten tegen Arjan Lok gezegd, de directeur. Ik zeg, Arjan, hoe komt het nou, weet je, dat als jij in beeld bent over de Passion, dat het gaat over die miljoenen kijkers en over die camera's en over die dingen. En waarom gaat het dan niet over het evangelie? En of gebeurt er dan ook helemaal niks? Bewerkstellig je dan helemaal niks met de Passion? En, toen zei hij, op een gegeven moment zei hij van, want er waren nog een paar van die, kritische, positief, was positief kritisch, hè? Want ik vind nog steeds dat je als omroep, dat heb ik ook niet aan me gezegd. Kijk, ik ben niet tegen de Passion, maar ik vind wel dat je als gelovige en directeur van een omroep de verplichting hebt, weet je, om het evangelie op zodanige wijze te brengen en vorm te geven dat het ook het evangelie recht doet. Ja, maar we zitten met de NPO en de kijkcijfers en dit en dat en allemaal regels. Je zegt, dat kan allemaal zijn. Ik zeg, je wordt ervoor betaald. Weet je, om dit te doen. Je bent gelovige. En ik weet nog, toen de EO werd opgericht. Want toen, dat was in de jaren 70. Toen gingen er heel veel mensen langs de deuren, weet je, om aan leden te werven, opdat de evangelische omroep de C-status zou krijgen. En dat deden mensen echt met een hart van gebed. Weet je, en het was een gebedsverhoring dat de evangelische omroep er toen ook zomaar ontstond. En de programma's die de evangelische omroep in die tijd maakte, die waren, nou laat ik het zo zeggen, die stonden wat dichter bij de wijze waarop we geloven dan zeg maar nu. En ik bedoel dat niet kwaad, let wel. Ik bedoel dat alleen positief kritisch. Weet je, dat we elkaar ook mogen scherp houden. Zo zijn we ook aan elkaar gegeven als gelovigen. En zo mogen we de woorden van Paulus ook tot ons nemen. Dat we alert zijn op datgene wat er gebeurt. En dat we ook onze broeders en zusters van de evangelische omroep en van andere organisaties mee mogen nemen. En ons bewust mogen maken van wat gaan we doen. Niet te letterlijk nemen dat je dingen gaat zeggen nu. Hè?
Nee, helemaal niet.
Ja.
Dat wou ik zeggen.
Er is best wel inhoudelijke content over het effect van de Passion. Alleen daar wordt nagenoeg niet over gecommuniceerd. Arjan Lok vertelde op een gegeven moment, wel best wel een mooi verhaal. De Passion is in Rotterdam geweest. Toen de Passion in Rotterdam bezig was, toen zaten er een paar mensen, de bar zat vol. Er zaten een paar mensen in de bar, omdat ze daar op donderdagavond altijd kwamen een biertje te drinken. En een van die gasten zei van, hey, zet de tv eens even aan, want de Passion is op, dat is in onze stad. Dus die gingen naar de Passion kijken op tv. En wat gebeurde er? Aan de hand van die Passion ontstond er een levendige discussie in de bar over eigenlijk allerlei Bijbelse thema's. Maar dat ging op zodanige wijze, weet je, dat mensen, die zei dat en die zei dat, weet je, en ze kwamen er niet uit. Totdat die barman zei van, wacht eens even, drie huizen verder woont een mevrouw en die komt in de kerk. Laten we die er eens bij halen. Dus die gingen, drie huizen verder, gingen ze die mevrouw erbij halen. En hebben ze een heel gesprek gevoerd, in de bar onder genot van een pilsje, over de inhoud, over de Bijbel, over de inhoud. En uiteindelijk leidde dat ertoe dat er twee of drie mensen tot geloof zijn gekomen. Ik zeg tegen Arjan, maar waarvoor zie ik dat dan niet op de tv? Hè? Ik bedoel, je mag dat toch uitzenden? Weet je wel, je zendt aan de ene kant adieu God uit van mensen die hun God vaarwel zeggen. Laat nou toch echt dat zien. Ja. Oké. Ik ben niet anti-Passion, ik blijf het zeggen. Maar ik zal ook uitleggen waarom.
Maar wil je ook wel positieve dingen zeggen over Passion?
Ja, dat ga ik doen. Ik ga het doen.
Je bent wel vrij tegen.
Ja, ik ben kritisch. Ik blijf het ook de hele tijd zeggen. En ik ben blij dat je de vraag stelt. Nog één ding wat een beetje. Wat een dingetje is. Kan het ook niet helpen. Weet je. Dit is het kruis wat werd rondgedragen. Weet je, het is kijk, en Jezus is natuurlijk wel het licht van de wereld, maar het is gewoon een joekel van een kruis, echt heel groot, weet je wel, maar helemaal vol licht en helemaal vol, weet je, en dat, ik vind dat dan ook wel weer een beetje in het contrast staan met het kruis waar het daadwerkelijk om ging, want dat zag er echt wel wat anders uit. Oké, nu. Vandaag de dag is de Passion in Roermond voor ons Limburgers, ja, ik klink niet Limburgs, maar ik voel me wel Limburger. Voor onze dag, voor ons is de Passion vandaag de dag, weet je wel, het mooiste moment om te getuigen. Weet je, Paulus die geeft ons deze woorden. Weet je, en die geeft ook dat het centrum van ons verkondigen alles te maken heeft met Christus. En die zegt ook, het is diezelfde Paulus die op een gegeven moment in de Filippense brief zegt van, weet je, er zijn ook dwaaleraars of er zijn ook anderen die het woord verkondigen, weet je, maar die dat eigenlijk niet doen op een wijze zoals de betekenis eigenlijk van dat woord is. En dan zegt hij, maar toch, weet je, daar waar het woord wordt verkondigd, doet het woord ook zijn werk. Dat betekent dus dat wat ik ook vind, van hoe mijn mening over de Passion is eigenlijk helemaal niet relevant. Wat relevant is, is wat ik daarmee doe. En wat wij daarmee doen. En in mijn eigen gemeente, daar zit een ondernemer uit Roermond en die zit aan de route waar het kruis langs loopt. En ik heb een gemeentelid in Sittard en die heeft zich opgegeven om mee te dragen met dat kruis. Weet je, en het is ongelooflijk goed dat ze dat doen en dat ze daar ook betrokken bij zijn. Als je maar weet op welke wijze ben ik daar nou bij betrokken. Weet je wel? En als je dan dat kruis draagt en Bert van Leeuwen komt bij je en die houdt je de microfoon voor, wat is dan het getuigenis wat je zegt? He, wat spreek je dan? Weet je, zijn dat dan woorden die te maken hebben met dat Christus centraal staat? En zo zou ik, en zo heb ik onze eigen gemeente opgeroepen en zo roep ik jullie ook op. Weet je wel, doe vooral ongelooflijk veel met, zeg maar, dit moment, met deze media-hype. Want er is, zeg maar, geen eenvoudiger moment om het evangelie te verkondigen dan, zeg maar, in deze komende weken. Want iedereen gaat het erover hebben. En het is heel eenvoudig om daar wat over te zeggen. En om mensen mee te nemen naar de inhoud van het verhaal. Natuurlijk krijgen ze wel de inhoud van het verhaal mee door die verteller en hoe en wat. Maar in de recensies, ik heb het net laten zien, gaat het altijd over andere dingen. En aan ons is juist de opdracht om het niet over die andere dingen te hebben, maar om het te hebben over de inhoud. En daarom ben ik ook niet tegen de Passion. Ja, maar hoe heet dat? Het punt is, weet je wel, of ik nou voor of tegen de Passion ben, weet je wel, het maakt helemaal niet uit, want er wordt toch uitgezonden. Hè, dus weet je, ik heb net gezegd, ik ben niet voor, ik ben niet tegen de Passion. Ik ben wel kritisch, zeg maar, naar. Weet je wel, en ik ben zelf inhoudelijk kritisch naar de EOSL geweest, omdat die het organiseren. En dat was ook mijn rol vanuit de ledenraad. Maar het appel wat ik eigenlijk vandaag de dag zou moeten doen, of zou willen doen, is niet, weet je, om anti te zijn, want dat leidt helemaal nergens toe, want hij wordt toch wel uitgezonden. Nee, ik doe eigenlijk een appel op, weet je wel, dit is er toch, dus het is vol ongelooflijk veel aanleiding, weet je wel, om te kunnen getuigen van waar het om gaat. En dan, weet je, en dat is een boodschap die ik spreek tegen de discipelen, ons, hè, zoals wij hier zitten, als zout der aarde, weet je wel, en laat ons zout dan, hè, niet smakeloos zijn, maar laat het gewoon echt smaken. Weet je, en de enige manier waarop wij het kunnen laten smaken, is door wat Paulus hier zegt. Hè, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Weet je wel, dat is de essentie waar het om gaat. En dat betekent dus dat, weet je, wij zeg maar, mee mogen gaan in de hype die zich de komende weken hier in Limburg, zeg maar, gaat plaatsvinden en waar we wat mee doen. En dan vind ik zo'n oproep van Peter Baan om Bijbels uit te gaan delen, wat ze op andere plekken overigens ook gedaan hebben tijdens de Passion, is gewoon ongelooflijk goed en belangrijk. En sommige mensen zeggen wel eens tegen mij van, ja, maar Bijbels uitdelen op plekken van me. Nee, is heel belangrijk. Er zijn organisaties in Nederland die Bijbels uitdelen bij scholen, die wil niet weten wat de impact is van alleen maar het uitdelen van een Bijbeltje. Dus het gaat er niet om of wij voor of tegen de Passion zijn. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat wij wel kunnen onderscheiden waar het op aankomt. En dan hebben we een verantwoordelijkheid naar onszelf en niet voor anderen. We hebben een verantwoordelijkheid voor onszelf en voor ons als geloofsgemeenschap. Van wat is de wijze waarop we er mee om mogen gaan? Weet je wel? En dan komt het vandaag op ons pad en morgen, we gaan morgen naar ons werk. En daar hebben we het erover. Hey, hebben we dat gezien? Die doet mee. Die gaat de rol van Jezus spelen. Nou, wat is er dan mooi om te zeggen van, maar weet je dan ook, weet je wel, wat hij dan speelt? Wat hij dan moet spelen? En wie Jezus dan was? Zal ik je daar eens wat over vertellen? Weet je, dus die oproep van, zeg maar, hoe heet dat, van dat zout en smakeloos zijn, dat is een oproep die gaat naar discipelen. Ja, helemaal terecht. Nou, wij zitten hier als zijn discipelen. En daarom, ik heb ook een paar keer gezegd, het komt een beetje negatief over, maar ik ben niet voor of tegen de Passion. Daar gaat het helemaal niet om, weet je wel. Maar het gaat wel om, zeg maar, hoe we, zeg maar, ermee om mogen gaan. En ermee om mogen gaan, dan bedoel ik met het evangelie. Het evangelie van Jezus Christus. Dat is waar het om gaat. Kijk, uiteindelijk heeft, zeg maar, dit alles te maken. Dat zegt Paulus in het vers 5 wat we hebben gelezen. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Weet je, en de vraag eigenlijk is, weet je, zijn wij ons bewust, weet je wel, wat de kracht van God in ons is? Ja, want als je daarover kan spreken, als je zo, zeg maar, dat verhaal van de Passion kan herleiden naar dat waar het daadwerkelijk om gaat. Weet je, dat is eigenlijk mijn appel voor morgen. Het gaat niet of je voor of tegen bent, Passion, want dat doen ze toch wel. Maar het gaat er gewoon om op welke wijze wij dat gewoon kunnen gebruiken in ons gelovig zijn, in de vragen die we erover krijgen of de vragen die het oproept. En dat we dan getuigen mogen zijn van dat wat Christus in ons heeft gedaan. Want uiteindelijk gaat het daarom. Dat kruis is wel ongelooflijk belangrijk, maar het gaat er met name om wat het kruis in jou en mij doet. En waar het ons toe in staat stelt, dat is waarover het gaat. En dan is Jezus meer dan een coach en een aanvoerder. Ik wil eindigen met deze tekst, nogmaals. Waar Paulus zegt dat het gaat om Christus en dat we Christus centraal stellen. En niet zomaar Christus, maar Jezus Christus en die gekruisigd. En wat dat betekent in ons leven. En ik hoop en ik bid dat wij heel veel gesprekken zullen hebben aan de hand van de Passion. En als je voornemens bent om naar Roermond te gaan, dat je heel veel mogelijkheden krijgt om te getuigen. Getuigen van die levende God. Getuigen van die levende Jezus. Om wie het draait. Het centrum van ons geloven. Amen.